U hebt uw familieleden niet vermoord?
Niemand.
Waar zijn ze nu?
Ja, ik kan de adres niet geven. Ze leven even zoals de andere mensen.
Wie had er ooit van gehoord met deze stok? Een lijk in een ton?
Ze leven nog.
Ja, ze leven nog en ze hebben geen problemen met de politie. De politie heeft met hun ook geen problemen.
Dus u hebt zelf geen moorden gepleegd?
Nee.
Ze was zo onder de invloed van die man dat zij in feite alles voor die man zou gedaan hebben.
Waarom doe je zoiets? Daar kan je niet bij komen met een gezonde geest.
Zij had gelijk dat ik zoiets nooit gehoord heb.
Oktober 1997. Een jaar eerder is Marc Dutroux opgepakt. Ons land zindert nog na van de gruweldaden die hij heeft gepleegd. De speurders zetten hun werk voort en halen andere zaken van onder het stof. Zo komt plots een Hongaarse dominee uit Brussel in het vizier, András Pandi. Twee van zijn ex-vrouwen en vier van zijn kinderen zijn al 10 jaar onvindbaar. Pandi is verdachte nummer 1. Hij wordt in verdenking gesteld van de moord op 6 gezinsleden. Maar bewijzen zijn er niet en de lichamen blijven onvindbaar. Je luistert naar het 3e seizoen van De Kroongetuigen, een podcast over moord in Vlaanderen. Dit is de zaak Pandi.
De 6 leden van het gezin Pandi verdwenen in de periode tussen 1986 en 1989. Maar de verdwijningen worden pas 10 jaar later als een moordzaak behandeld. We zijn dan eind juli 1997. Inspecteur François Monsieur krijgt een dossier in handen dat eigenlijk een samenraapsel is van 6 verdwijningen van leden van een tot dan toe onbekende familie, de familie Pandi.
Wanneer alles dan bij elkaar stak, dan heb ik er mij pas rekenschap van gegeven dat de zaak veel vroeger begon. Dat de zaak eigenlijk begon met een poging tot moord.
Deze eerste klacht dateert van 23 juni 1985. Die dag stapt de 21-jarige Timea Pandi naar de politie van Sint-Jans Molenbeek om er een klacht in te dienen tegen haar oudere zus Agnes Pandi.
Mijn zus heeft mij geslagen met een stalen staaf.
En waarom?
Dat weet ik niet. Ik was op het gelijkvloers toen ik Agnes mijn naam hoorde roepen. Kijk eens wat ik gevonden heb, zei ze. En op een muur onder het behangpapier hingen allemaal oude bankbiljetten.
Hingen die daar aan de muur?
Ja. En ik keek daarnaar en toen kreeg ik een erge schok op mijn hoofd en ik draaide mij om en Agnes staat daar met een stalen staaf in de vorm van een H. Ik zeg, wat doe je nu? En ik begin te schreeuwen en ze wilde mij nog een keer slaan. Maar ik heb haar tegengehouden. En toen ben ik gaan lopen.
Agnes Pandi wordt even later over deze beschuldiging verhoord, maar verklaart heel rustig dat haar zus Timea enkel haar hoofd heeft gestoten. Meer niet.
Pandi senior is daarover ondervraagd en daar is het bij gebleven.
In een brief aan de politie verklaart vader András Pandi dat zijn dochter Timea nog erg onvolwassen is en soms waanbeelden heeft.
Bij gebrek aan, laten we zeggen, externe getuigenis, het woord van de ene tegen het woord van de andere. 2 zussen die elkaar een map geven, zo zwaar wordt dat er ook niet aangetild.
De klacht wordt niet verder onderzocht. András Pandi heeft op dat ogenblik 8 kinderen uit 2 huwelijken. Met zijn eerste vrouw Ilona Soris krijgt hij 3 kinderen, Agnes, Daniel en Zoltan. Zijn tweede vrouw Edith Vintor had al 3 kinderen, die Pandi adopteert. Samen krijgen ze nog 2 kinderen, van wie we de anonimiteit respecteren. Pandi leeft in 1985 samen met 7 van de 8 kinderen en 1 kleinkind. Stiefdochter Timea was namelijk in 1984 ongewenst zwanger geworden en was bevallen van een zoontje, Mark. Timea verhuist 1 jaar na haar aangifte van de moordpoging met haar baby naar Canada. Ook haar moeder, Edith Vintor, verlaat Pandi en gaat met haar dochter Andrea elders wonen. Pandi blijft achter met 5 van de 8 kinderen. Zijn oudste dochter Agnes neemt het huishouden over. 8 oktober 1986. Andras Pandi stapt zelf naar de politie. Hij wil een aangifte doen van de verdwijning van zijn tweede echtgenote, Edith, en haar dochter Andrea.
En wanneer zijn ze vertrokken, zegt je?
In juli.
En je doet vandaag pas aangifte. 8 oktober. Dat is 3 maanden.
In augustus heeft zij een prentbriefkaart en telegram verstuurd vanuit Frankfurt. Maar daarna niets meer.
Ze zit dus in Duitsland.
Dat moet wel.
En waarom is ze weggegaan?
Mijn vrouw kon zich niet aanpassen in België. Sprak geen Nederlands en ook geen Frans.
Hoe ging het in jullie relatie?
Ik ben een paar keer geopereerd. En dat had zijn weerslag op de seksualiteit. Maar dat mijn vrouw daarom zou bij mij weggaan, dat had ik nooit gedacht.
Daar is toen een onderzoek gedaan, maar goed, dat heeft tot niet veel geleid.
Er volgt wel een onderzoek naar Andras Pandi. Zo komen de speurders te weten dat de man zou geboren zijn in het Hongaarse Csap op 1 juli 1927. Zeker zijn ze niet, want Pandi doet erg geheimzinnig over zijn verleden.
Op een bepaald ogenblik was er zelfs sprake in het dossier dat hij de identiteit overgenomen had van een broer die gestorven was. En dat hij nadien Hongarije ontvlucht is en dan uiteindelijk hier beland is in België. Hij was hier dan dominee. Functie die hij dus ook effectief uitoefende en waaruit hij een zeker gezag en ontzag genereerde.
Pandi is ook leerkracht protestantse godsdienst in enkele middelbare scholen. Ook daar heeft hij heel wat gezag.
Ik heb wel 1 keer moeten in de studie zitten. Dat is mij altijd bijgebleven, omdat hij door een heel intimiderend figuur. En normaal als je in zo'n studie binnenwandelt, dan is dat een beetje rumoerig. Dan gaat iedereen zijn jas hangen, zo'n boekentas ligt, is al een kwartier voorbij. Maar dat was echt wel niet... Dat uur, dat is echt zo, we gingen in stilte binnen. En er moest niks gezegd worden, we zijn een uur stil geweest. We hebben boeken gelezen en huiswerk, maar ik weet niet meer wat ik heb gedaan, maar ik weet nog in mij heel goed dat het stil was in de klas.
Het gezin Pandi heeft erg weinig contact met de buitenwereld. Dat merkt ook de toenmalige vriend van Tunde, een van de stiefdochters van Pandi.
Wij woonden zeer dicht bij elkaar, alleen een kilometer van elkaar, denk ik. Ik ben nooit bij hun thuis binnen geweest.
Tunde spreekt nauwelijks over haar gezin.
Er is nooit iets heel duidelijk over haar vader. Alleen dat ze absoluut niet wou dat haar vader wist dat wij een koppeltje waren. Dus dat was uit een boze.
In 1989 vertrekken Tunde en Zoltán plots naar Hongarije. Tunde neemt zelfs geen afscheid van haar toenmalige vriend. Het is Agnes die hem op de hoogte brengt.
Ik kreeg telefoon, het was de zus, die ik niet kende. Maar goed, die zei toch dat ze de zus was van Tunde. En dat Tunde zich beseft dat het toch niet echt dat was, onze relatie, en dat ze een eind aan onze relatie wou maken. En trouwens, dat ze vertrokken was naar Hongarije. En ik heb ze nog proberen te vragen aan die stem aan de andere kant van we gingen samen naar Hongarije gaan en je moet er niks achter zoeken. Ze is gewoon vertrokken naar Hongarije, naar de familieginder. En je moet er geen contact meer mee zoeken.
Dan wordt het stil ten huize Pandi. Agnes gaat alleen wonen. En Pandi blijft achter met zijn 2 jongste kinderen. Drie jaar later, in 1992, wil Agnes plots een klacht indienen tegen haar vader.
Ik had een grote bewondering voor Pandi. En heeft van die bewondering misbruik gemaakt.
Misbruik? Hoezo? Op welke manier?
Ik was 12. 13 jaar. Toen hij op
een avond naar mijn kamer is gekomen. Hij zei dat hij mij ging tonen hoe dat een man en een vrouw de liefde bedreven. Al aaiend heeft hij mij toen uitgekleed. Hij heeft zelfs zijn pyjama uitgetrokken. Is toen bovenop mij komen liggen.
Wat heeft hij toegedaan?
Hij maakte bewegingen. En hij wreef me zijn penis tegen mijn vagina.
Ik kwam hier nu?
De eerste jaren niet. En later wel.
De zedenfeiten beginnen op het ogenblik dat zij 13, 14 jaar is en gaan dan eigenlijk doorgaan, worden erger en erger en gaan doorgaan tot op het ogenblik dat zij 30 is en dat zij een relatie heeft met een jonge man. En op dat ogenblik zal Pandi zich voornamelijk aan de andere dochters in dat gezin gaan interesseren, als men zich dat zo mag uitdrukken.
De reden waarom dat Agnes Pandi die klacht heeft ingediend over dat seksueel misbruik ligt hem in het feit dat zij op die manier haar jongste zus wou beschermen tegen de toekomstige actie van Pandi senior.
De feiten zijn ernstig, maar Pandi ontkent alles. De klacht dateert nog van voor de affaire Dutroux en er is minder aandacht voor zedenfeiten. Pandi wordt niet vervolgd. Maar het doel van Agnes is bereikt. Haar zusje wordt geplaatst bij een gastgezin. In haar verklaringen beschrijft Agnes Pandi haar vader als een machtswellusteling. Een echte tiran.
Hij gedroeg zich dus werkelijk als God. Hij was God.
Pandi beslist als een dictator over alles wat er gebeurde in het gezin.
Wanneer Pandi met zijn gezin aan tafel ging, dan werd de schotel eerst bij Pandi gezet. En hij nam daar het schoonste en het beste en het grootste uit. En dan duidde hij aan, dat stuk is voor die, dat stuk is voor die. En als er dan stukken genoeg waren, zeg wel, dan had iedereen een stuk en hij zat daar met zijn bord vol.
In het gezin wordt er geen tegenspraak geduld. Pandi's wil is wet.
Andras Pandi was de orkestleider, maar hij kon niet verdragen dat in dat orkest iemand een solostuk speelde. Hij besliste over alles wat er gebeurde, hoe het gebeurde, wanneer het gebeurde, wie met wie contact mocht hebben en wie op een bepaald ogenblik persona non grata was geworden en dus moest verdwijnen.
We zijn 1992. Agnes woont alleen. De jongste dochter is geplaatst in een pleeggezin en Timea is naar Canada gevlucht met haar zoon. Pandi woont op dat moment alleen nog samen met zijn jongste zoon. De zes andere gezinsleden zijn spoorloos verdwenen. Alleen de verdwijning van Edith en haar dochter Andrea werd aangegeven. Maar er zijn nog vier andere verdwijningen. Ook Pandi's eerste vrouw Ilona, zijn zonen Daniel en Zoltan en dochter Tunde zijn van de ene dag op de andere verdwenen. Zonder enige uitleg.
We wisten dat ze van Hongarije was, dus ze kon naar de familie. Daar kon een reden voor geweest zijn. Misschien was er daar een sterfgeval waar ze plots naartoe moest. Dat kan.
Niemand maakt zich echt zorgen, ook de politie niet. Het gezin heeft nog familie in Hongarije. Mogelijk zijn de familieleden naar daar vertrokken.
Pandi heeft daar verschillende verklaringen over afgelegd. Dat ze door een sekte waren opgenomen. Sekte die hen verbood van nog contacten te onderhouden met hun familie. Hij beweerde ook dat ze nog leefden. Hij gaf dan als voorbeeld bepaalde postkaarten, brieven.
In 1989 probeert de familie van Edith Vintor, Pandi's tweede vrouw, via een Nederlandse dominee met haar in contact te komen. Ze blijkt namelijk niet in Hongarije te zijn.
De familie van Edith heeft zelf uit en treuren geprobeerd om met Pandi contact op te nemen, maar dat lukte niet. Alle wegen waren geblokkeerd.
Ook de Nederlandse dominee slaagt er niet in om contact te krijgen met Pandi.
Zijn eigen werkgever, de Verenigde Protestantse Kerk, zei mij dat ook al, dat ook zij nauwelijks met hem communiceren konden. Uitsluitend per brief.
Ten einde raad schrijft de dominee een brief aan koningin Fabiola. Zonder succes.
Ik heb van het kabinet van de koning een brief teruggekregen waarin stond wat ik verwacht had. Dat de brief was overgemaakt aan de minister van Justitie, minister Watelet, in die tijd. En van minister Watelet heb ik verder nooit meer iets gehoord.
In 1997, na het uitbreken van de affaire Dutroux, bijt speurder François Monsieur zich vast in de zaak. Hij wil alle betrokkenen verhoren.
Er waren eigenlijk in heel dat dossier maar drie mensen die ik kon ondervragen. Agnès Pandi, Pandi senior en zijn jongste zoon. De zoon die was op het ogenblik van de feiten 6 jaar. Dus aan die man moest ik niet te veel vragen over wat er toen zou kunnen gebeurd zijn. Die wist dat gewoon niet. Twee personen bleven over, Agnès en Pandi senior. Pandi senior die was niet in België, dus bleef er maar één persoon meer over en dat was Agnès. Je hebt die 10 keren verhoord zonder maar iets op papier te zetten. Kwestie van haar te leren kennen, hoe dat ze reageert, hopen dat ze zich niet eens zou versproken hebben of zoiets.
Het verhoor van Agnès levert weinig op, maar bij sommige vragen wordt ze wel zenuwachtig. Zeker als het gaat over de klacht van Timea uit 1985. Zij beschuldigde Agnès ervan haar met een metalen staaf geslagen te hebben.
En elke keer als ik het had over die vrijwillige slagen en verwondingen, dan had ik de indruk dat ze daar zo vlug mogelijk overheen wou.
De speurders willen toch ook de jongste zoon verhoren. Hij was amper 6 ten tijde van de verdwijningen en intussen een jongeman van 17 jaar.
Die komt eraan. Nonchalant. Bij elke vraag die ik hem stelde, had hij een perfect antwoord. Als ik hem zou gevraagd hebben, 9 oktober van dat jaar, wat heb je dan gegeten? Dan zou die man mij gezegd hebben, dat was voorrecht, dat was hoofdschot en dessert en ik heb er die wijn bij gedronken. Onmogelijk zoiets. En op een zeker moment vraag ik hem, hoe zijn je naar hier gekomen? Want mijn bedoeling was van hem met een auto terug te brengen. Dan zegt hij, mijn vader heeft mij gebracht naar hier. En ik moest hem bellen. Als ik hier buiten was, zou hij me terugkomen ophalen.
András Pandi is dus niet in Hongarije zoals hij liet uitschijnen, maar in België. De onderzoeksrechter levert meteen een huiszoekingsbevel af.
Met 4 of met 6 zijn we naar de Brandenstraat gereden, aangebeld. Wie kwam er daar opendoen? Pandi himself. Meneer Pandi, gerechtelijke politie, mandaat tot uitzoeking.
Tot verbazing van de speurders gaat Pandi zonder problemen akkoord met de huiszoeking.
En in de kelder worden op een zeker ogenblik plastic zakken gevonden met haar in. Pandi was erbij bij die huiszoeking, zoals het hoort. Wat is dat? Dan zegt hem, als mijn dochters of mijn vrouw of mijn vrouwen naar de kapper gaan, brengen ze dat haar mee terug naar huis. Dat moet bij de kapper niet blijven. Wij maken daarna, als we genoeg hebben, maken we daar kussens van.
Op 16 oktober 1997 wordt Pandi voor de eerste keer verhoord.
Blijf erbij dat ik niets, maar dan ook niets te maken heb met het verdwijnen van Ilona en 2 van mijn kinderen uit mijn huwelijk met haar.
Daniel en Zoltan.
Daniel en Zoltan.
Mm-hmm. En hoe zit het met uw tweede vrouw? Edith Vintor? Hm? En haar dochters Andrea en Tunde?
Edith en Andrea zijn in Duitsland. Ah, dat heb ik vroeger al gezegd.
En Tunde?
Niks mee te maken.
Aangezien van die alleslogende en zegde niks te maken te hebben met die verdwijningen, moesten wij andere elementen vinden om hem toch nog in de gevangenis te houden.
Onmiddellijk de volgende dag zijn er opgravingen begonnen in de verschillende woningen van meneer Pandy.
De politie start onmiddellijk met de graafwerken, in de hoop sporen te vinden van de 6 verdwenen familieleden. Het is een grote operatie, want Pandy heeft 3 woningen in Sint-Jans-Molenbeek.
Ons vermoeden is dat hij zo'n soort imperium wou opbouwen. En het was allemaal in dezelfde wijk, op loopafstand van elkaar. En alle 3 werden ze wat ingericht als forten die konden verdedigd worden.
Als je in de huis van Pandy binnenging, dat was sinister. Ik zou zeggen, dag in dag uit daarin leven, dat leek mij ondenkbaar voor mezelf. Ook voor de mensen die rond ons meewerkten aan het dossier. Het was daar drukkend. Het waren daar donkere plaatsen.
De 3 huizen zitten erg complex in elkaar en er wordt aan een ingenieur-architect gevraagd om de woningen in kaart te brengen.
Wat mij dan opviel is dat, zeker vast met de Nijverheidskaai en met de Van den Brandenstraat, dat daar ruimtes werden gecreëerd. Er werden tussenvloeren gecreëerd, er werden tussenschotten geplaatst enzovoort.
Een van de woningen heeft hij zelfs omgebouwd in een soort fort dat je zou kunnen verwachten in het ghetto van Warschau in van 1945. Je kon daar langs geheime wegen toch van de ene plaats in de andere komen. Daar waren dus vluchtplaatsen in. Dat was een heel bizar gebeuren.
Dus dat was ook een van de benaderingen die we op een bepaald ogenblik in de analyse van de verschillende woningen van Pandy naar voren hebben gebracht. Dat we zeiden van, kijk, deze elementen, de vloeren, de wanden, de zoldering, is niet enkel om mensen te beschutten, maar is ook om dingen te verstoppen.
Na enkele uren graven vond men een linker dijbeen. Als mede bloedvlekken op de muur langs een trap.
Dus men dacht, dit zijn resten van mogelijk zijn echtgenoot of van zijn kinderen, van de verdwenen familieleden.
De onderzoeksrechter laat Pandy naar de kelder brengen waar de botresten zijn gevonden. Hij wil hem ter plaatse confronteren met de vondst.
Wij stonden allemaal rond die put en de onderzoeksrechter vraagt hem: en wat is dat? En dan zegt Pandy, dat is een been. Ja, en hoe komt dat been daar? Dat weet ik niet. Misschien is hier ooit een begraafplaats geweest of zoiets, waar dat ze mensen begraven hebben. Ik weet dat niet. Wie heeft die put hier gemaakt? Dat weet ik niet. Ik heb dat ijs hier dan gekocht en dat was allemaal zo. Ik heb daar niks aan veranderd.
Pandy weet op dat ogenblik niet dat de speurders in de put ook 2 verpakkingen van rijstwafels hebben gevonden.
Op elke verpakking staat er een versheidsdatum. En Pandy had dat ijs gekocht in 1990. Op die verpakkingen, daar staat 1998. Hoe komen die verpakkingen daarin? Als jij het ijs gekocht hebt in 1990, in de staat waarin het zich nu bevindt. Heeft hij daar geen antwoord op gegeven? Dat weet ik niet, meneer.
De botresten worden meegenomen voor een DNA-onderzoek, maar dat levert niets op. Ze zijn niet van de verdwenen familieleden.
Het is nog altijd een groot raadsel hoe dus die botresten naar gekomen zijn.
Elke dag worden er nieuwe elementen gevonden in een van de huizen.
Op een bepaald ogenblik werd dus ook door de gerechtelijke diensten werden er wapens gevonden. Achter een valse vloer.
Ook nu heeft Pandy een eenvoudig antwoord. De wapens zijn niet van hem. Ze moeten van de vorige huiseigenaar zijn.
Pandy kon het heel handig aanleggen, hè. Dat moeten we hem toegeven. Hij had ergens een goed psychologisch doorzicht.
Een maand lang worden alle huizen van Pandy tot in de kleinste hoeken doorzocht.
Wel, bij de doorzoeken van die woningen viel op dat er in alle woningen heel wat D-stop flessen gevonden werden, dus om rioleringen, om gootstenen en dergelijke meer te ontstoppen. Wat ook opviel, dat is dat er daar een zaagmachine stond en dat daar heel wat dus zaagmeel overal lag.
Hij had de houtkachels overal, maar we hebben ook kunnen uitmaken dat die houtkachels niet werden gebruikt.
Andras Pandy houdt de lippen stijf op elkaar. Hij weigert elke medewerking.
Wij konden wel beginnen met vragen stellen, maar snel werd een kat-en-muisspel, maar waar ik mij de muis voelde, bij hem de kat.
Het dossier zit muurvast. De onderzoekers richten hun pijlen opnieuw op de oudste dochter, Agnes. Zij en haar vader hebben sinds de klacht voor seksueel misbruik geen contact meer met elkaar. In de jaren 80 daarentegen hadden ze een heel sterke band.
Ze keek tijdens haar jeugdjaren in elk geval keek ze op naar haar vader.
Blijkt uit de deskundige verslagen dat zij toch een soort symbiotische band had met haar vader en dat zij zich eigenlijk bijna op bepaalde ogenblikken beschouwden als een soort koppel.
Hij is de stamvader, maar hij had een stammoeder nodig nadat zijn vrouw verdwenen was. En dus heeft hij in feite zijn dochter opgeheven tot de status van zijn levensgezellin.
Het was niet toevallig dat Pandy net Agnes had uitgekozen. Zij was de meest beïnvloedbare van al zijn kinderen.
Ze was toch geboren met een hazenlip, had daar veel problemen mee gehad. En Pandy wist met mensen om te gaan, hij wist ze te manipuleren.
Agnes was volledig geïndoctrineerd door haar vader. Hij was als een god voor haar.
Slaafse onderworpenheid, dat is een goede beschrijving van hoe Agnes zich moest gedragen of heeft geleerd zich te gedragen tegenover Pandy. En dat spijtig genoeg er diep in zat. Haar vader zag ze als de meester.
Op 20 november 1997 wordt Agnes Pandy uitgenodigd voor een verhoor. De onderzoekers concentreren zich bewust opnieuw op de 12 jaar oude aanklacht van Timea tegen Agnes. Timea beweerde toen dat haar zus haar probeerde dood te slaan met een metalen staaf. Die klacht werd toen geseponeerd.
We hadden ons voorgenomen om die zaak van die vrijwillige slagen en verwondingen, dat we daar gingen op doordrijven.
Een moordpoging is altijd nog iets gemakkelijker om de persoon te overhalen om over het te spreken dan over eigenlijke moorden. Wordt daar duidelijk gemaakt dat wij dat verhaaltje niet 100% geloven?
Dan zegt hij, kijk, uw verhaal klopt niet. Maar wij hadden niks bewijsbaar, we hadden niks in handen. Hè. En op een zeker moment slaat ze door en zegt ze de waarheid.
Pandy vroeg mij in de voormiddag om Timea te liquideren.
Liquideren? Wat bedoelde hij daarmee?
Dat ik haar moest doden. Vermoorden.
En wat was uw reactie daarop?
Ik stond als aan de grond genageld. Ik wilde niet.
En waarom heb je dat niet gezegd?
Dat durfde ik niet. Ik kon niet zeggen dat ik het niet deed. Ik kon zijn verzoek nee. Eigenlijk was het een opdracht. Niet weigeren.
Je zegt, ik ben gebrainwashed geweest. Ik hoor dat niet graag, maar
Ze was zo onder de invloed van die man dat zij in feite alles voor die man zou gedaan hebben. En de persoonlijkheid die op dat ogenblik voor ons zat, denk oprecht dat het iemand van ons was.
Waarom moest die Mia dood?
Omdat ze haar kind niet wilde afstaan.
Haar kind, welk kind?
Mark. Hij is geboren in november 1984.
En wie is de vader van haar kind?
Pandi senior.
Zijn kind in de ogen van Pandi, dat betekende zijn eigendom, zijn bezit. Iets waarover hij heer en meester was en niemand anders.
Omdat zij dat kind 9 maanden gedragen had, zij had dat kind ter wereld gebracht. Die bond die was zo innig dat zij niet meer wou.
Pandi zal op alle mogelijke manieren proberen dat kind te recupereren. Hij voelt ook dat Timia zich, laten we zeggen, meer afzijdig houdt. Afstand neemt ten opzichte daarin, gesteund door haar moeder. En voor Andras is dat een ondenkbaar scenario. Dus hij moet daar een oplossing voor vinden. En voor hem zijn het doorgaans altijd vrij drastische en consequente oplossingen die hij geeft aan dat soort problemen.
Daarom beveelt hij Agnes om haar stiefzus te doden. Maar dat mislukt. De moeder van Timea, Edith Vintor, grijpt in.
Timea is op aandringen van haar moeder naar Canada gegaan. Omdat ze voor het leven van Timea vreesde.
De bekentenis van Agnes dat zij van haar vader Timea moest doden, is een doorbraak in het onderzoek.
Op dat ogenblik bekende zij een moordpoging en geen vrijwillige slagen en verwondingen. En daar wilden wij eigenlijk van profiteren, omdat zij daar zich zwak opstelde. We zijn onmiddellijk verder gegaan met vragen stellen, met praten. En dat bracht geen aarde aan de dijk. Maar we zagen wel aan haar lichaamshouding dat zij dus ermee zat. En dat het alleen moest gezegd worden.
Op dat ogenblik besluit François Monsieur een groot risico te nemen.
Dan heb ik haar gezegd, kijk, neemt uw jas, neemt uw handtas en gaat de blok nog eens rond en komt binnen een half uur terug en denkt eraan wat je nog te vertellen hebt.
Agnes heeft op dat moment haar verklaring nog niet ondertekend. Er is dus nog geen officiële bekentenis.
Die is nog niet goed buiten of elkaar vast te zagen. Die zegt tegen mij, wat doe jij nu? Stelt dat hij daar onder de eerste de beste auto springt, dat hij zelfmoord pleegt. Hoe moet ik dat verantwoorden? Ik denk dat het zweet zo uit mijn haar gebold is, dat half uur. Na 20 minuten wordt er op de deur geklopt. Wie staat daar voor de deur? Agnes Pandi. En dan heb ik haar gezegd, luister, nu is het hoog tijd dat je de waarheid hier gaat zeggen. Wij vermoeden hier alle twee dat er veel meer aan de hand is dan dat. Trouwens, dat blijkt uit hoe je u gedraagt. Jij denkt aan andere zaken terwijl dat je over iets anders praat. En zo echt in het wit van haar ogen gekeken. Ja, dan ging dat kopje naar beneden en begon haar kin te trillen. Ik heb mij omgedraaid, ik heb een knipoog gedaan naar Karel Vastenzager. Zeg, we zitten goed. Die gaat hier eruit komen.
Meneer, hetgeen ik u nu ga vertellen, heb je nog nooit gehoord.
Edith Vintor en Andrea verdwenen eind juli 1986. 11 jaar later bekent Agnes dat ze dood zijn. Ze werden vermoord in het huis aan de Nijverheidskaai.
De dag voor de feiten had Pandi senior mij gezegd dat hij Edith en Andrea zou vermoorden.
En zei hij ook hoe hij dat zou doen?
Hij zou hem met een hamer het hoofd inslaan.
Edith Vintor had een jaar eerder haar dochter Timea met haar baby Mark naar Canada gestuurd. Tot groot ongenoegen van Pandi.
Zij beiden hebben het mogelijk gemaakt dat Timea vluchtte naar Canada. En dat is de reden waarom hij die twee samen heeft vermoord.
Als stamvader had hij macht over iedereen. En hij was de enige referentie voor iedereen. En wie daaraan wou ontsnappen, die hoorde niet meer in het gezin zoals hij dat zag en geconstrueerd had.
Heb jij gezien hoe uw vader die moord gepleegd heeft?
Nee. Edith werd vermoord in de kelder. Zelf was ik toen boven met Andrea.
En daarna?
Pandi senior riep dat ik naar beneden moest komen. Andrea mocht boven blijven. Toen ik in de kelder kwam, is hij met de hamer naar boven gegaan om daar Andrea dood te slaan.
Andras Pandi had niet alleen de moorden goed gepland, hij wist ook wat hij zou doen met de lichamen.
Pandi senior had gezegd dat hij de lichamen zou doen verdwijnen. En om dat mogelijk te maken, zou hij ze in stukken snijden. Dan zouden ze gemakkelijker oplossen in een bad van zuur.
Bad van zuur? En waar heb jij dat zuur gekocht?
Een paar dagen voor de feiten zijn we Kleenex gaan kopen. In van die oranje flessen. Om het niet te doen opvallen, zijn we in verschillende winkels geweest, waar we elke keer een beperkt aantal flessen kochten.
Er wordt ook veel aandacht besteed aan de herinrichting van de woning aan de Nijverheidskaai. Het huis wordt geluidsdicht gemaakt met dekens, houten platen en kledij. Om het bloed op te vangen en te absorberen met zaagsel, wordt er hout gezaagd. Veel hout.
In de namiddag zijn we begonnen met het versnijden van de lichamen.
Hoe?
Hij heeft dat gedaan met een groot keukenmes, een bijl en een zaag.
En jij?
Ik werd verplicht om mee te helpen. Ik moest de stukken vasthouden en ze daarna in een grote zwarte vuilnisbak gooien. Alles werd van elkaar gescheiden. Het hoofd, de bovenarmen, de onderarmen, bovenbenen, onderbenen. De romp werd in verschillende stukken uit elkaar gehaald.
Zij had gelijk dat ik zoiets nooit gehoord had. Ik had al straffe dingen meegemaakt, maar dat had ik nooit voorgesteld dat ik dat ooit in mijn leven zou meegemaakt hebben.
De verklaringen van Agnes starten alle verbeelding. Maar vooral de rust waarmee ze alles in detail opbiecht, is ongezien.
De kalmte, de sereniteit waarmee Agnes dat uitgelegd heeft, dat was surrealistisch.
Zeg, en die lichaamsdelen in het zuur, wat gebeurde er daarmee?
Het duurde ongeveer 1 week voor alles één grote blubber was geworden.
En wat is daar dan mee gebeurd?
Dat hebben we naar beneden gebracht en het dan uitgegoten in het rioolputje wat verder in de straat.
Ik heb Agnes Pandi tientallen keren ondervraagd. Emotie heb ik bij haar nooit gezien. Nooit.
Ik heb nooit echt een bewogenheid gevonden die je zou verwachten bij het vertellen van zoiets. Hè. Zij heeft dat allemaal verteld, ja, hoe zou ik zeggen, bijna op een zakelijke wijze.
Agnes gaat ongestoord verder met haar verhaal. Het blijft niet bij 2 moorden en een moordpoging. Nu zijn Ilona Sores, de eerste vrouw van Pandi, en Daniel, hun oudste zoon, aan de beurt. Zij waren enkele jaren eerder verhuisd.
Waarom moesten uw moeder en broer dood?
Pandi senior zei dat mijn broer ondankbaar en onrespectvol was, omdat hij hem bij zijn voornaam had genoemd. Daarmee had hij gezondigd tegen het 5e gebod. En mijn moeder was een rotte appel die Daniel tegen hem opzette.
Men moest gehoorzamen. We denken dat dat toch de sleutel was. Hij dacht van zichzelf, ik ben het centrum, ik weet het. En wat ik wil, zo hoort het. En dan plots is er tegenspraak van mensen die hij als inferieur ziet. Dat mocht niet. Dat was tegen de absolute wil, wet in. En dan was er maar de doodstraf.
Op 20 maart 1988... 2 jaar na de eerste moorden worden Ilona Sores en Daniel vermoord in het huis aan de Nijverheidskaai. En deze keer doet Agnès zelf ook mee.
Ik had ontbijt klaargemaakt voor Daniel in de kelder.
In de kelder?
Daar is nog een keuken. En toen hij zat te eten, ben ik schuin achter hem gaan staan. De pistool zat in mijn zak. Ik heb het gepakt en ik heb 1 keer geschoten. Ik heb niet gekeken toen ik schoot.
Was hij meteen dood?
Dat weet ik niet. Ik ben zonder om te kijken naar de andere kelder gegaan. Terwijl Pandy Senior naar beneden kwam met het geweer. Ik heb hem nog 4 of 5 keer horen schieten.
En dan zullen ze dat lijk overbrengen naar
die andere plaats. De kast ervoor trekken en dergelijke meer.
Ook Ilona Sores wordt, net zoals Daniel, niets vermoedend naar het huis aan de Nijverheidskaai gelokt.
Dan moet Agnès rap naar huis lopen bij mama om te zeggen dat Daniel onwel is geworden.
Moeder is meegekomen en toen zij dus de trap naar de kelder afdaalde, heeft Agnès haar in het achterhoofd neergeschoten van bovenaan de trap.
Agnès schiet haar eigen moeder koelbloedig neer.
Kunt ge in godsnaam uw eigen moeder vermoorden? Dat is voor mij zo het slechtste van het slechtste. Maar dat slechtste van het slechtste, is dat de daad van Agnès Pandy of is dat van een persoon die buiten Agnès Pandy getreden is, die robot die door Senior werd ingeschakeld, werd geprogrammeerd om dat te doen.
Gewoonlijk zien we ten andere zelfs maar moedermoord bij schizofrenen. Schizofrenen die ernstig gestoord zijn. Die plots iets anders zien in hun moeder en dan kunnen ze haar doden. Als je plots een monster ziet, dan ga je dat monster doden. Maar Pandy heeft dat systeem ergens bij haar ingeprent door haar te wijzen dat die moeder het slecht deed en dat dat de enige oplossing was om de familie te redden.
Nadien worden de lichamen van Ilona en Daniel op de gebruikelijke manier verwerkt. Zelfs wanneer het over haar eigen moeder gaat, toont Agnès geen enkele emotie.
Precies op het ogenblik dat ze beschrijft hoe ze haar eigen moeder daar in stukken aan het snijden, aan het hakken is, eet zij daar een sandwich, een stuk Frans brood en dat smaakte haar.
De apathische houding van Agnès is verbazend. Tijdens de reconstructie toont ze even onverschillig hoe ze samen met haar vader de lichamen heeft versneden.
De versnijding gebeurt dus daar.
De versnijding gebeurt op dezelfde manier als bij mijn moeder en bij Daniel.
Ja.
Dus hij versnijdt het ginder, terwijl ik hier zijn ingewanden uithaal.
Ja. En wat wordt er dan gedaan met die ingewanden?
Die worden ook naar boven gedragen naar de tweede verdieping om in die vloeistof.
Ja, en wie doet die naar boven?
Van
die huis op. Van die gaat u maar even binnen en u toont ons waar dat die vuilnisbak eigenlijk weer in geplaatst.
Op de hele midden van de ruimte.
In het midden van deze ruimte. Ja.
En als het ogenblik gekomen was, dus, werd die buiten in de riolering op de straat uitgevoerd.
Ja.
Dat heb ik nooit verstaan. Het was echt om over te geven.
Pandi blijft op dat moment buiten schot. Er worden weinig vragen gesteld over de verdwijningen in zijn gezin. Alleen Zoltan, zijn enig overgebleven zoon, heeft zo zijn twijfels bij het vertrek van zijn moeder en zijn oudere broer. Ook hij moet verdwijnen. Pandi vermoordt hem thuis in de kelder. Voor de buitenwereld is Zoltan zogezegd zijn moeder achterna gegaan naar Hongarije. Een jaar later, na de dood van Zoltan, wonen Agnes, Tunde en de twee jongste kinderen nog samen met Pandi. Die Mea woont nog in Canada met haar zoontje. Alle andere familieleden zijn dood. Tunde heeft op dat ogenblik in het geheim een vriendje.
We mochten geen relatie hebben van thuis. Ik hoop alleen maar dat dat niet de trigger was, maar daar wil ik niet te veel over nadenken.
Het geluk van Tunde duurt niet lang. Ook voor haar heeft Pandi een reden gevonden om haar te doden. Deze keer zonder Agnes in te lichten.
Pandi senior had gezegd dat ik met de twee jongsten naar zee moest gaan. Ik moest 3 dagen wegblijven.
En heeft hij ook uitgelegd waarom?
Nee. Toen we terugkwamen, was Tunde er niet meer. Ik vroeg waar ze uithing. Pandi senior zei dat Tunde lui, onhandelbaar en ongehoorzaam was. Dat hij haar daarom geplaatst had bij pleegouders.
Agnes belt de vriend van Tunde op en vertelt hem dat ze bij haar familie in Hongarije is.
Vreselijk. Ja, als ik er nu over nadenk, over dat telefoontje. Altijd maar dat telefoontje van die zus.
En geloofde jij dat?
Andras Pandi wordt na de bekentenissen van zijn dochter geconfronteerd met de feiten. Hij ontkent alles. Het is zijn woord tegen dat van zijn dochter. De speurders moeten nu ook haar getuigenissen grondig onderzoeken. Want ook zij kan de feiten hebben verzonnen.
Na de bekentenis van Agnes werd iedereen er direct over geïnformeerd. Iedereen werd geïnformeerd over het feit, kijk, en dat was de grote vraag, kan dit?
Het gerecht vraagt zich vooral af of een volledig lichaam kan opgelost worden met een ontstoppingsmiddel. Er wordt contact opgenomen met de laboratoria van onder meer Scotland Yard en de FBI.
Met de vraag, oké, zou dit kunnen? Hebben jullie al zo'n zaken tegengekomen? Kan het dat botmateriaal ook, dus niet alleen maar het zacht weefsel, zoals spierweefsel en huid en dergelijke meer, maar ook botmateriaal, opgelost kan worden? En dan gewoon weggegoten in de riolering. Die 3 diensten... hebben alle 3 geantwoord dat ze nog geen enkele zaak op die manier waren tegengekomen. Goed, wat staat u dan nog te doen? Het zelf uitproberen.
Een eerste test met een soepbeen van een rund is positief. Alles lost op. Maar de onderzoeksrechter is nog niet overtuigd.
De onderzoeksrechter zei goed, dank u voor dit experiment, maar dat is eigenlijk onvoldoende. Want ik zie de mogelijke bui al hangen als het assise wordt, dat men gaat zeggen van goed, dat is absoluut niet representatief. We zitten hier eigenlijk met het verdwijnen, het oplossen van mensen. Dat wil dus zeggen grote stukken organen, grote stukken lijkdelen. Uw proef mag dan wel waar zijn, maar dus zegt niks over hoe het in de realiteit zou kunnen gegaan zijn.
Onder leiding van onderzoeksrechter Bulté wordt een ethische commissie samengesteld. Die moet nagaan of een menselijk lichaam, dat werd afgestaan aan de wetenschap, mag worden opgelost in een zuur voor een gerechtelijk en wetenschappelijk experiment.
Toen men de vraag gesteld heeft, was mijn eerste reactie, no way. Dit gaat niet, dit kan niet.
Ik zeg niets meer.
Het onderzoek zit opnieuw vast. Het is het woord van Agnes tegen dat van haar vader.
Er is ernstig overdacht geweest. Vanuit juridische hoek, vanuit politionele hoek, is men beginnen vragen. Ja, we staan echt met onze rug tegen de muur. Dit is onze enige mogelijkheid om de waarheid aan het licht te brengen.
De test met het menselijk lichaam wordt uiteindelijk toch uitgevoerd. Een uniek experiment in de wereld. En de resultaten zijn verbazingwekkend.
Na 1 uur zagen we al dat er aantasting was, bijvoorbeeld van een hand en een voet. Het was volledig geskeletteerd, waren de zachte weefsels al helemaal weg. Na 1 uur tijd, dus op dat moment was het een kleine shock dat het zo snel verliep.
De onderzoeksrechter is overtuigd.
Ik kon staven dat wat Agnes vertelde correct was. En dat was in feite de hoofdzaak.
Het verhaal van Agnes kan dus kloppen. De huizen van Pandi zijn intussen volledig binnenstebuiten gekeerd. Naast enkele wapens worden ook heel wat dagboeken gevonden, in het Hongaars.
Hij schreef dus alles op. Zijn stoelgang, wat hij had, wat hij deed, zijn verplaatsing, alles stond erin.
De dagboeken worden in snel tempo vertaald. De speurders vinden in de notas elementen die de verklaringen van Agnes kunnen bevestigen.
De moord op Daniel en Ilona is gepleegd op 20 maart 1988. Agnes verklaart, een tiental dagen voor de moord gaan we een wapen aankopen in de Schildknaapstraat. Wat vinden we in de dagboeknotities? 9 maart met Agnes aankopen gaan doen in de Schildknaapstraat. Wat zegt Agnes Pandi nog? Op 20 maart gaat meneer Pandi naar de Nijgeruitschaai. Had veel houtzagen. Houtzagen waarom? Omdat hij houtzaagsel nodig heeft om het bloed te laten slorpen bij het versnijden van de lichamen. Vinden we in het dagboek van meneer Pandi, 20 maart, houtzagen. Na het versnijden worden de lichaamsdelen in zuren gedropt om te vergaan. En de brei, ik citeer letterlijk Agnes Pandi, wordt weggegoten 5 dagen later. Vinden we in het dagboek terug, 25 maart, weggieten van de vuile waters in een ijverheidsschui.
De verklaringen van Agnes blijken te kloppen. Maar Pandi blijft alles ontkennen.
Maar meneer Pandi, die dagboeknotities, die zijn identiek aan wat uw dochter heeft gezegd.
Ik heb die dagboeknotities geschreven om mezelf te controleren. Ja. Niet voor de politie om mij te controleren.
Maar ik stel wel vast dat die dagboeknotities voor 100% overeenstemmen met de verklaringen van die dochter.
Ik heb die dagboeknotities niet zo precies gemaakt.
Maar, wacht. Je zegt die notities dienen om jezelf te controleren. Hè? En nu zegt je dat je niet precies bent geweest. Hoe kun je dat rijmen?
Ik zeg niets meer.
Mocht de hemel en aarde beweren, mochten proberen van te spreken of wat dat ook. Meneer Pandi zei die dag niks meer.
Die man die perste zijn ondervragers werkelijk het bloed van onder de nagels. Als je die man 2 uur of 3 uur voor u zitten had, dan waart je zo ongeveer leeg. Altijd negatief, nooit niet kunnen doorpraten.
Pandi wordt gedurende vele honderden uren ondervraagd, maar zonder succes.
Ik kon met Andras Pandi geen serieus gesprek aanknopen. Er was niks gebeurd, er is niks illegaals gebeurd. En zijn waarheid was de waarheid, punt.
Het gerecht heeft maar voor 1 aanklacht, dat van de incest, een rechtstreeks bewijs. De resultaten van het DNA-onderzoek van Timea's zoon.
Meneer Pandi, ik heb hier uw DNA-onderzoek.
Ja.
En hierin staat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat u de vader van Mark Pandi bent.
Ah... waarschijnlijkheid. Dus dat is niet zeker.
Nou, het is 99,9989, meneer Pandi. Dus dat is een quasi-zekerheid. Meneer Pandi, stoïcijns kalm. Ik denk dat de professor zich vergist, zegt hij. Want de professor is nog heel jong. Ik denk dat hij nog onervaren is en dat hij zich vergist.
Pandi laat zich niet onder druk zetten. Hij blijft kalm en heeft voor alles een verklaring. Zelfs voor de bevruchting van zijn dochter.
Hij heeft geëjaculeerd in een handdoek. En Timea heeft na een jogging en na een douchen zich mee afgedroogd tussen haar been.
Op een bepaald moment zal hij zelf zeggen, ja goed, voor Het is best mogelijk dat ik de vader ben van Mark, maar ik heb nooit incestueuze handelingen gepleegd, nog met Timea, nog met Agnes, nog met Marika.
Het is het enige tastbare bewijs. Het assiseproces zal voor de rest volledig gebaseerd worden op de bekentenissen van Agnes.
Zonder die bekentenis van Agnes komt er nooit geen, misschien toch zo geen dossier of geen procespandie.
Op 18 februari 2002 verschijnen vader en dochter Pandi voor het Hof van Assise.
Voor hem was dat Assise-proces eigenlijk een show. En hij heeft daar ook dankbaar gebruik van gemaakt. Ook in zijn manier van zich te uiten. Op een bepaald ogenblik, wanneer hij het laatste woord krijgt, het laatste woord in het assiseproces voor de beschuldigde, dat is iets dat relatief kort is. En de voorzitter heeft hem toen gevraagd hoe lang hij dacht daarvoor nodig te hebben. En hij heeft daarop zonder blikken of blozen geantwoord 3 dagen. Agnes was meer teruggetrokken, vaak in tranen uitbarstend. Wat ook zeer duidelijk was, dat zij lichamelijk een werkelijk afstand wou nemen van Andras. Ze ging zo ver mogelijk van hem zitten.
Ondanks de halsstarrige ontkenning van Andras Pandi, gelooft de jury de verklaringen van Agnes. De juryleden zijn het unaniem eens.
Veroordeeld Pandi Andras tot levenslange opsluiting. Veroordeeld Pandi Agnes tot 21 jaar opsluiting.
Agnes wordt veroordeeld voor de moord op 5 gezinsleden en krijgt 21 jaar cel. Andras Pandi wordt tot levenslang veroordeeld voor de moord op 6 gezinsleden. En de verkrachting van zijn 3 dochters. Maar ook na de uitspraak toont hij geen enkele spijt.
Laatste heksenproces.
In 2013 is Andras Pandi overleden aan een slepende ziekte in de gevangenis van Brugge. Hij was 86. Tot aan zijn dood heeft hij alles staalhard ontkend. Hij ligt zelf begraven op een kerkhof in Brugge. Zijn slachtoffers kregen nooit een begrafenis. Nooit is er iets van hun menselijke resten teruggevonden. Agnes Pandi kreeg 21 jaar gevangenisstraf. 11 jaar daarvan zat ze uit. Maar intussen is ze al 12 jaar voorwaardelijk vrij. Dit was de zaak Pandi uit het 3e seizoen van De Kroongetuigen. Een podcast gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks. Beluister ook onze andere waar gebeurde misdaadverhalen op hln.be, in de HLN-app of via de andere podcastkanalen.